gaan beginnen. Zullen we ons eerst eens verootmoedigen voor onze hemelse Vader. De vraag of hij ook dit gedeelte wil zegenen, dat hetgeen wat ik hoop te brengen ook tot verheerlijking van zijn naam mag zijn. Zullen we zo bidden. Vader, wat is het vanochtend een wat ontspannen dienst, Heer. Heer, wat we merken dat er een bepaalde ontspanning is hier die we niet altijd van u krijgen. Heer, of dat we het zelf ook, ja, als het ware de spanning erin leggen. Heer, vanochtend was het ontspannen. We danken u daarvoor, Heer, dat we ook zo samen mogen komen, Heer, en dat daar niet een zware formele structuur moet zijn. Heer, dat uw genegenheid naar ons toekomt alleen als wij een bepaalde volgorde de dienst doen. Dat wij uw genegenheid alleen maar krijgen als wij bepaalde kledij hebben, of als wij op een bepaalde wijze spreken, of bepaalde formaliteiten volgen. Nee, Heer, wij hebben van u die grote vrijheid in de Heer Jezus Christus gekregen. En in hem zijn we waarlijk vrij. Vooral vrij, Heer, dat wij niet meer gebonden zijn van zonde. Dat we niet meer onder die slavernij heersen. Onder die heerschappij van de slavernij zitten. Maar dat wij vrij zijn. En dat wij ook steeds verder in die zin, Heer, vrij worden. Doordat u die verlossing van heiliging steeds verder in ons bewerkt door uw geest. Wij danken u, Heer, dat wij, zoals wij vanochtend ook mochten zingen, met grote vrijmoedigheid tot u mogen komen, Vader. En Heer, al hebben wij grote vrijmoedigheid, daar is ook de ernst van de prediking. Heer, het kan zijn dat dit mijn laatste boodschap is die ik ooit zal spreken. Heer, mogen dan ook altijd zo uw woord benaderen, Heer. Dat het niet altijd luchtig moet zijn, Heer, of eenvoudig. Maar Heer, dat we ook diepgrondig mogen graven en spitten om de ernst van uw woord ook te begrijpen. Heer, het is het enige wat levend gegeven is op deze aarde. Het enige levende woord waardoor uw geest verbonden, gepredikt en gebruikt wordt, Heer. En dan bid ik ook dat uw woord, Vader, vandaag ook door mij weer recht gesneden mag worden. En dat door uw geest geleid mag worden. En dat de harten die hier zijn, Heer, verkwikt mogen worden. En opgebouwd in hun geloof. Dat er onderscheidingsvermogen mag komen, Vader, in ons denken. Dat ons denken uitgelijnd mag worden met uw gedachten. Heer, we hebben dat zo nodig. En Vader, wij mogen dat in grote vrijmoedigheid vragen. En maar één ding zeggen. Heer, help ons, want zonder u kunnen wij niks. Wij hebben niks. Wij zijn niks als u het niet aan ons geeft door uw geest en uit genade. Vader, u bent de enige soevereine. Heer Jezus, u bent de enige soevereine Heer. En Heilige Geest, u bent de enige soevereine Geest die in onze harten is uitgestort. Bewerk door deze prediking heen wat u beoogd heeft, wat u verheerlijkt. Daar bidden wij voor. Dat het vruchtbaar mag zijn in geestelijk opzicht. In Jezus' naam. Amen. We zijn inderdaad, zoals u ook kunt zien in uw, boven uw schema, we zijn er bij de studie over de Bijbel. En eigenlijk is dit een wat vreemde studie. We staan misschien niet helemaal bij stil, maar eigenlijk is het een beetje een vreemde studie die wij aan het volgen zijn. Het is namelijk onze gewoonte om door Bijbelboeken heen te preken. Wij gaan naar de Bijbel voor bepaalde onderwerpen. Als het gaat over wie is God? Wie is Jezus Christus? Wat is de verlossing? Wat heeft de Heer verworven aan het kruis? Wat heeft hij werkelijk betaald voor ons? Dat zijn vaak de onderwerpen die wij vanuit de Bijbel willen doorzoeken. In dat alles gebruiken wij elke keer Gods woord. Gaan we naar het woord van God om daarin te spitten. En elke keer willen wij naar de Bijbel gaan. Want dat is het enige gezaghebbende wat de Heer ons gegeven heeft. En weet u dat we daar eigenlijk in al onze studies een voorveronderstelling hebben? Een voorveronderstelling? Een a priori of een a priori stelling? En dat wil eigenlijk zeggen dat wij een vertrekpunt hebben die wij aannemen. Wel, ons vertrekpunt is dat de Bijbel het enige woord van God is waarin God zijn plan bekend maakt, waarin hij zichzelf bekend maakt en dat het het enige boek is waar wij te raden kunnen gaan. En dat is precies het onderwerp van onze studie. Al onze studies zouden zinloos zijn als wij de Bijbel niet hadden. Dan hadden we niks. Maar vandaar dat ik eigenlijk eens wil stilstaan, en daar ben ik dus ook al langer mee bezig. Ik ben mij ook aan het inlezen geweest. Wat zegt Gods woord over zichzelf? Zodat eigenlijk uw vertrekpunt, hetgeen waar alles uit voortvloeit wat wij in onze gemeente hopen te doen, en alles waar u uw leven op baseert, het woord van God, dat u eigenlijk ook weet waarop u kunt staan. Dat u uw vertrekpunt ook solide staat, en ik weet dat er zijn veel aannames door het geloof wat u heeft. Ik vertrouw dat de Bijbel Gods woord is, al kan ik het niet uitleggen, dat neemt u aan. Daar is bij ons weinig discussie over, maar ik wil uw geloof funderen. Ik wil er als het ware een breed, duidelijk, helder fundament onder liggen, zodat u het ook begrijpt waarom wij zeggen dat Gods woord is. We willen dus eigenlijk de Bijbel laten spreken over zichzelf. We gaan dus eigenlijk nu naar de schrift, om de schrift over zichzelf te laten spreken in de meest brede zin van het woord. Ik heb u de eerste keer meegenomen, in deel 1 heb ik u meegenomen doorheen het Oude Testament, hoe dat is ontstaan. In deel 2, vorige week, heb ik u meegenomen hoe het Nieuwe Testament tot ontwikkeling kwam, en dat werd al wat lastiger. Het Oude Testament was 1000 jaar, een millennium, geschreven over een lange periode met weinig veranderingen. Maar daar kwam in het nieuwe tijdperk, na Handelingen 2, na de uitstorting van de Heilige Geest, waar de gemeente kwam, een hele korte periode van 50 jaar waar alle boeken geschreven zijn. In de eerste eeuw van Christus waren de laatste, waren alle boeken van het Nieuwe Testament afgerond. Er was, en dat heb ik u vorige week laten zien, een enorme nood ontstaan aan het woord van God. De gemeente was er, maar eigenlijk was er niets bekend of niet veel bekend vanuit het Oude Testament waar de gemeente heen moest en wat ze moest doen. Dan heb ik u een poging gedaan om vorige week mee te nemen. Wat voor criteria de gemeenten hadden gekregen om een onderscheid te maken tussen welke brieven gezaghebbend waren en welke niet. Die criteria heb ik zo aan het eind van de preek ook wat meegegeven. Jean had er één voor gehad. Dat het woord levend was. Het woord van God is levend. Het raakt ons hart. Het verandert ons op het niveau van ons wezen. Ons hart. Zie maar, eigenlijk was het noodzakelijk. En daarmee wil ik vandaag een stap verder gaan. Ze zochten dus, ze waren op zoek naar hoe brieven gezaghebbend waren. Gezaghebbende brieven. Maar eigenlijk was er nood om te zien of een brief werkelijk van God kwam of niet. Is deze brief van God gekomen of niet in die beginperiode in het Nieuwe Testament? En toen heb ik u ook meegenomen, en u mag eens meegaan, naar 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. We zaten al in hoofdstuk 1, maar nu wil ik naar hoofdstuk 2, 1 Thessalonicenzen 2 vers 13. En we hebben hem al eerder gelezen, maar dit is eigenlijk zo'n korte opsomming waar Paulus ook geeft in deze brief dat, en hierom danken ook wij God onophoudelijk, dat gij, toen gij het gepredikte woord van ons hebt ontvangen, het niet aangenomen hebt als een woord van mensen, maar wat het inderdaad is, als een woord van God. Als een woord van God. Ik heb trouwens ook de Afrikaanse versie hiervan. Zal ik die ook even lezen? Dat is niet voor hun. Mijn uitspraak zal niet volmaakt zijn. Maar ik ga er één lezen, voor de rest niet. 1 Thessalonicenzen 2 vers 13 in het Afrikaans. En ik denk dat dit de vertaling is uit de jaren 50. Daarom dank ons God, ook zonder ophou, dat toen jullie die woord van God ontvang, het wat door ons verkondig is, jullie dat aangeneem, het niet als die woord van de mensen niet, maar zoals die waarlijk is, als die woord van God, wat ook werkt in jullie, wat geloof. We konden het verstaan, afgezien van mijn uitspraak. Ik denk als jullie het voorlezen, zou het vloeiend Afrikaans zijn. Maar waar het om gaat is inderdaad dat Paulus hier ook eigenlijk aanhaalde, zegt van, jullie hebben het woord van mij aangenomen, niet als mijn woord, maar als het woord van God. En dat is de werkelijke vraag die Paulus, en die we eigenlijk in het Nieuwe Testament continu terugvinden. En in de Bijbel, is dit een brief? Kijk even naar het Nieuwe Testament, als het over de brieven gaat. Is dit een brief die werkelijk van God is of niet? Dat was de vraag. De gemeente wilde eigenlijk weten, is dit een brief die goddelijk geïnspireerd is? Ze wilden weten of het goddelijk gezag had. En Paulus die zegt in dit vers zo duidelijk, hij zegt, jullie hebben het aangenomen niet als mijn woord, alsof het een menselijk woord was, maar voor iets veel hogers. Dat het woord van God was, van God zelf. Dat was voor hun een fundamentele vraag. En weet u dat het voor ons nog steeds een fundamentele vraag is? Als ik u vraag, welke Bijbelboeken horen in onze Bijbel? Dan zal u waarschijnlijk zeggen, wel, we hebben er 66, het zullen die 66 zijn. Dan vraag ik, waarom deze 66? Er zijn nogal wat meer in die tijd geschreven, die ook hun, in sommige Bijbels, als ik kijk naar de deuterocanonieke boeken, die hun ingang gevonden hebben, maar daar kom ik straks nog even op terug. Waarom deze 66? Want sommigen menen dat inderdaad dat deze 66 boeken, en denk even met mij mee, zet uw denktank op. Sommige mensen zeggen wel, deze boeken die zijn in de Bijbel geplaatst en daardoor gezaghebbend. Het is precies andersom. Deze boeken zijn gezaghebbend en daardoor in de Bijbel geplaatst. Er is dus nooit een stemming geweest welke boeken in de Bijbel kwamen. Er is alleen maar een bevestiging geweest vanuit de algemene christelijke kerk in de eerste eeuwen, welke boeken een goddelijk gezag met zich meedroegen en welke niet. Dat is het criteria. En daar wil ik eigenlijk ook vandaag u verder mee heen nemen. Want eigenlijk is het waar het op neerkomt, als wij in de Bijbel kijken en als mensen vragen aan u waarom deze 66 boeken, omdat deze 66 boeken het woord van God zijn. Ze zijn door God geïnspireerd. En ik gebruik even dat woord, dat ga ik zo nog uitleggen. Dit is eigenlijk ons vertrekpunt. En ik ga nog meer dingen over de Bijbel zeggen. En ik kan nog veel meer over de Bijbel zeggen. En soms hebben wij dat inderdaad. We zeggen van het gezag van de Bijbel. Misschien ga ik daar nog over spreken. Ik weet nog niet precies welke kant het uitgaat. De onfeilbaarheid van de Bijbel. Daar gaan we nog zeker over spreken. De eeuwigheid van de Bijbel, de noodzaak van de Bijbel, de genoegzaamheid van de Bijbel. Ik kan nog zo nog wel even doorgaan, dus jullie zijn nog niet van mij af. Zo de Heer wil. Maar allemaal komen ze voort uit één bron. Allemaal gaan ze door één deur en dat is de deur van goddelijk geïnspireerd gezag. Dat is de deur waar alles uit voortvloeit. En vandaar dat ik stil wil staan bij 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16. En later in Petrus nog een paar teksten. Het zijn geen uitgebreide teksten vandaag. Maar ik wil diep drillen. Ik wil dit fundament goed neerleggen. Dat u begrijpt dat het vertrekpunt van al ons wezen, waarom wij op dit woord staan en nergens anders, ligt in het feit dat dit woord wat wij hier hebben door God is uitgeblazen. En dan heb ik gelijk al een term die niet in onze Bijbel vertaling voorkomt, maar wat we straks wat uit gaan leggen en zullen lezen. 2 Timotheus hoofdstuk 3 vers 16 en ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Dat is de enige onbetwiste vertaling op dit Bijbelvers. En ik lees alleen het eerste stuk. De hele schrift is van God ingegeven. De hele schrift is van God ingegeven. Nu, daar wil ik even een kanttekening bij maken. Want we gebruiken vaak het woord in de volksmond geïnspireerd. Ingegeven is eigenlijk een beetje hetzelfde. Ja, inspiratie betekent eigenlijk ingegeven. In het Engels noemen we dit ook de inspiration of scripture. Ja? Maar eigenlijk is het niet zo'n mooie term. Want als wij denken aan geïnspireerd, dan denken wij eerder aan een idee wat wij in één keer krijgen. Ja? Een prikkeling van buitenaf, een inval. Oh, ik was in één keer geïnspireerd. De dames zijn nogal kunstzinnig, die zoeken ook inspiratie. Ja, als ik aan een preek begin, dan heb ik wel eens de indruk, ik moet inspiratie vinden. Dat is niet waar, hoor, maar je moet ergens een punt hebben waar je begint, waar het begint te vloeien. Dat is een beetje de indruk die wij hebben bij inspiratie, een bezieling, een ingeving. Zelfs soms een stevige inademing, dat betekent het ook. Geïnspireerd betekent een stevige inademing. Maar ik moet eerlijk zeggen, Gods woord is niet gegeven door inademing. Wat de gedachte daar namelijk achter kan zijn, het is uitblazen. Het is niet inademen, het is uitblazen. Dat is het woord namelijk, laat ik er even bij stilstaan, bij 2 Timotheüs 3,16. Dat woord, de gehele schrift is van God ingegeven. Dat woord ingegeven, dat betekent dat God het letterlijk heeft uitgeblazen. Inspiratie betekent inademing, wat ik al zei, een ingeving. En de gedachte bij inspiratie zou kunnen zijn, en dat is ook een beetje de spagaat die we hebben, dat eigenlijk er zijn woorden en God heeft daar extra kracht aan verleend. God heeft daar iets ingegeven. Terwijl het eigenlijk is dat het veel meer is dat het woord wat hier staat, is ook een combinatie van theos, God, en adem. En die twee woorden samen betekent eigenlijk dat God het persoonlijk heeft uitgeblazen. U vraagt zich af, waar krijgen we dan inspiration vandaan of ingegeven? Misschien wel eens leuk omdat we toch met de Bijbel bezig zijn. In de kerkgeschiedenis zijn er een paar dominante Bijbelvertalingen geweest. Eén daarvan is de Latijnse Vulgaat. Klinkt een beetje vreemd, maar de Vulgaat betekent eigenlijk de taal van de gewone mens. Dus dat was een Latijnse vertaling vanuit het Grieks gemaakt, waar ze vertaling hadden gemaakt voor de gewone mens die dat sprak. En daar was het woord vertaald hier inspirata. En die is zo dominant geweest, en dat heeft eigenlijk is dat overgenomen in de vertalingen daarna. Dus daar komt het eigenlijk meer vandaan. We zouden eigenlijk beter kunnen zeggen van de hele geschrift is van God uitgegeven of uitgegaan. Dat is hetgeen wat hier staat. Ga nu eens mee naar Psalm 33 vers 6. Daar vinden we bijna, je zou kunnen zeggen, hetzelfde. Zoals God zijn woord uitblies, uitademde. Ja? En het woord adem is vaak ook pneumatos, is ook het woord voor geest. Pneuma. En wat zien we dan in Psalm 33, vers 6? Door het woord van de Heer zijn de hemelen en aarde gemaakt. Door de adem van zijn mond, staat er in de NBG, al hun Heer. In de HSV, in het laatste stuk staat, door de geest van zijn mond, heel hun legermacht. En dan zie je dat dus het woord adem en geest, in het Hebreeuws, is moeilijk te bepalen. Is het de adem van God of is het de geest van God? Maar de intentie is hier dat het van God is uitgegaan. Zoals hij de schepping sprak. Lees Genesis 1 erop na. En God sprak en het was er. Het ging van God uit. Hij sprak het in existence. In bestaan. En zo is het eigenlijk ook met Gods woord. Zoals hij de schepping in bestaan sprak, zo sprak hij de Bijbel als het ware in bestaan. Hij sprak letterlijke woorden. Hij gaf letterlijk zijn woord. En zo kwam de schrift naar ons toe, zegt dit. Ja, de hele schrift is door God ingegeven. Wat is dat belangrijk, hè? Dat woordje hele. Dat is de sleutel tot de volledigheid van de schrift. Heel de schrift. Wat het eigenlijk ook zegt is dat elk woord van de schrift door God is uitgeblazen. Het is niet een algemene zin die God sprak, maar het is letterlijk zijn woord, tot in de detail. Maar laten we daar eens wat verder bij stilstaan. En u mag gewoon eens luisteren en meedenken. Ik wil dat gewoon vormgeven in uw gedachten. Wat hier staat. Dat heel de schrift is van God uitgegaan, uitgeblazen. heel de schrift. Het is dus geen mix van woorden van God en woorden van mensen. Er is geen mix. Zie, dit is wat de liberale theologie zegt. Die zegt, het is door mensen geschreven, dus zijn het menselijke woorden. Dan kan God daar wel extra kracht aan verlenen als je erin leest en het wordt waar voor jou, dan is het het woord van God. Dus je hebt een mix van woorden van God en woorden van mensen. En het wordt pas Gods woord als het jou raakt of verandert. Zie, dat is een mix. Het is ook niet een gedeeltelijk, en ik weet dat ik hier nuances maak. Het is ook niet een gedeeltelijk van God uitgegaan. En wat bedoel ik daarmee? Dat bepaalde woorden meer gezag zouden hebben dan anderen. Dat andere delen meer van Gods gezag mee hebben gekregen dan andere gedeelten. Denk maar eens aan het Oude en het Nieuwe Testament. Hoe vaak worden wij niet in de spagaat getrokken, en zeker al in de theologie, als ik daarin lees, dat er sommige theologieën zijn die zeggen, wel, het Oude Testament, daar hebben wij niets mee te maken, dat hoeven we eigenlijk niet eens te lezen. Is dat dan van een andere categorie van de Heer uitgegaan? Is dat minder ingegeven? Is dat gedeeltelijk maar geïnspireerd? Wij als kerk hoeven ons alleen maar bezig te houden met het Nieuwe Testament. Alsof het Oude Testament niet geïnspireerd is. Niet van God, ik gebruik wel het woord inspiratie, hè, maar geïnspireerd, maar in de zin van uitgegaan. Hè. Ik hoop dat jullie dat verband kunnen leggen. Dat is een typisch voorbeeld van mensen inderdaad wel eens in mijn optiek denken dan een gedeeltelijk van God uitgegaan. Of tijdelijk geïnspireerd. Het was tijdelijk voor een seizoen. Dan ben ik blij dat als ik weg ben, dat er mannen zijn die uit het Oude Testament preken hier. Hè. Gelukkig haal ik genoeg teksten uit het Oude Testament aan. Hè, maar ik ben een Nieuw Testamentische prediker, maar het Oude Testament is ons fundament. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. Ga daarmee door. Ja, Bart ook, hij is er dan niet. Maar. Zie, als we denken aan een gedeeltelijke ingeving, er zijn ook niet gradaties van inspiratie. Zie, want ik ben gewoon gaan zitten van wat zie ik nu in de theologie op mij afkomen dat hier eigenlijk op aanvalt. Gradaties. Alle woorden zijn gelijk van God uitgegaan. Alle woorden zijn op gelijke wijze door God uitgeademd. Van scheppingsverhaal tot geslachtsregister. Slaat u die ook wel eens over? Als u zo in kronieken komt. Dan... Het is interessant om met je kinderen te zitten zoals ze 4, 5, 6 jaar zijn en... Om daar doorheen te gaan en dat nog smeuig en aantrekkelijk te maken. Om ook nog gezicht te hebben van dit is belangrijk voor je. Ja. Gelijke inspiratie, gelijk van God uitgegaan. Of het nu gaat over de geografie van Israël. Of over de benoeming van alle hemellichamen buiten ons. Die we tegenkomen in Job, over de Orion. Alles is gelijkwaardig van God uitgegaan. Alles heeft gelijkwaardig gezag. En waarom zeg ik dat? Sommigen zeggen van... Wel, nee, laat ik het in de praktijk voor aanhalen. Soms heb je mensen die pakken één Bijbelvers of een paar Bijbelversen en bouwen daar een enorme theologie aan vast. Van een paar Bijbelversen. En dan zeg ik, maar dat vers dan? Ja, maar dat vers... Is dat minder geïnspireerd door God? Mag dat niet een gelijkwaardige stem zijn in het geheel? Oftewel, je ziet heel veel mensen dat ze dus eigenlijk in de Bijbel gaan shoppen wat hun past. Mensen, als elk woord van God uitgegaan is, dan zijn ze allemaal gelijkwaardig. Dan kunnen we geen kunstmatige onderverdeling maken dat het ene Bijbelvers meer gewicht zou hebben, want het past ons beter. Maar ik moet wel eerlijk zeggen hieraan... aanvullen dat niet alles even belangrijk is. Hè? Ik bedoel, niet alles is even essentieel. Ik hoop dat u dat begrijpt. Voor het behoud van uw ziel maakt het niet zo heel veel uit waar Babylonië was. waar de toren van Babel ooit gestaan heeft. Waar de ark van Noach geland is. Wat nu werkelijk de berg Sinaï was. Maakt dat voor het behoud van uw ziel iets uit? Ik denk het niet. Maar is het daarom minder van God uitgegaan? Nee. Maar het heeft niet een directe toepassing. Zoals het andere. Maar het is direct van God uitgegaan. En dat moeten wij goed begrijpen, mensen. Dat fundament wat wij neerleggen, dat elk woord door God is uitgegaan, dat we daar inderdaad ook in de praktijk van ons leven ook toepassen. Het is dus zwart-wit. En wat bedoel ik daarmee? Er is niet een overgangsgebied van, dit is Gods woord, dit is nagenoeg Gods woord, dit is waarschijnlijk Gods woord, dit is mogelijk Gods woord. En als dat het niet is en het laatste emmer, dan is het het woord van de mensen. Het is allemaal Gods woord. Ik sprak er net al over, als we dan gaan naar de katholieke kerk. Je betekent ook dat je dus eigenlijk geen kanon in een kanon kan hebben. Weet je wat de kanon is? Dat is eigenlijk de 66 boeken die u heeft. Dat is de kanon, dat is de Bijbel. Dus je kan geen Bijbel in een Bijbel hebben. Dat is wat de katholieken hebben. Die hebben dus de deutra-kanonieke boeken nog eens ergens tussen gepropt. En de vraag van, hoe kun je nu dan een Bijbel in een Bijbel hebben als de stelling is in 2 Timotheüs 3,16 dat elk schriftwoord van God is uitgegaan. Dan zouden ze toch allemaal gelijkwaardig moeten zijn. Wel, we zetten ze nog een beetje apart neer. En eigenlijk wat ze doen, ze plaatsen dus woorden tussen het kaft, wat ze Bijbel noemen, en zeggen dit is het woord van God. Maar eigenlijk plaatsen ze daar de woorden van mensen tussen, want die zijn niet geïnspireerd. Dan weet u gelijk waar het op aankomt. Waarom hebben wij 66 boeken? Omdat dat de boeken waren die goddelijk geïnspireerd waren. Die waren werkelijk van God uitgegaan en geen ander. De reformatoren hadden er ook een ander woord voor. Die noemen niet deuterokanonieken trouwens. De katholieken hebben dat een andere label aangegeven. Een andere inhoud aan deuterokanonieke boeken. Ze hebben hun eigen omschrijving eraan gegeven. Maar de reformatoren die gaven de naam apocrief. En apocrief betekent eigenlijk verborgen en geheim. En apocrief wil eigenlijk zeggen in de gangbare taalgebruik dat een verhaal op zijn minst twijfelachtig is of het wel gebeurd is of wat totaal niet verifieerbaar is, maar we nemen het toch aan als waar. Dat is apocrief. Dan komen wij straks ook naar conclusies de volgende keren van wat vloeit er nou voort uit dat alle woorden van God zijn uitgegaan, dat ze ook allemaal waar zijn, dat ze ook allemaal waarachtig zijn, dat er geen fout in zit, dat er onherroepelijk altijd zal doen wat het zegt. In het Engels is dat infallible, het kan niet falen. Dat is eigenlijk wat je ziet bij de katholieken. En dat vloeit allemaal voort, mensen, uit deze tekst die hier voor u heeft. De hele geschrift is van God ingegeven. Dit bepaalt zoveel. Hier vloeit zoveel uit voort, mensen. De hele schrift is van God ingegeven. Ik heb stilgestaan bij de hele schrift. Zo zou ik het kunnen zeggen. Ik heb stilgestaan bij ingegeven, dat het van God was uitgegaan. Maar eerlijk gezegd, het woordje schrift zoals het hier staat, ik moet eerlijk bekennen, is waarschijnlijk is een referentie naar het Oude Testament. Het woordje schrift, zoals het hier vertaald staat, grafé in het Grieks, is in het Nieuwe Testament bijna altijd een referentie naar het Oude Testament. En dan zijn er mensen die zeggen, wel, dus gaat het alleen maar over het Oude Testament. Dan zeg ik, wacht even. Als ik dit lees, de hele schrift is van God ingegeven, dan ben ik diep overtuigd dat Paulus hier een principe neerlegt. Een principe. Of dat nu de oud-testamentische kanon is, schrift, of waar het bijvoegsel nog komen zal in het Nieuwe Testament, dat ook later de schrift genoemd was, want dat heb ik u laten zien. Ik heb laten zien dat Paulus vorige week in de 2 Petrus hoofdstuk 3, dat Paulus inderdaad sprak over de schrift. En hij citeerde het Lucas-evangelie. Deze brief naar Timotheus is behoorlijk laat. Het is 2 Timotheus, het is de laatste brief van Paulus. Eind jaren 60, in de eerste eeuw. Het meeste van het Nieuwe Testament was geschreven. Ik heb u ook verteld dat het zeer aannemelijk was dat Timotheus al kopieën had van de brieven van Paulus. Aanwijzingen waren daarvoor in het Nieuwe Testament te vinden. En daarin baseer ik ook dat als je deze tekst leest, dat het niet zozeer is van dat het alleen maar een referentie is naar het verleden, maar ook naar het heden waar Timotheus mee onder zijn arm loopt. Bij wijze van spreken, de geschriften van Paulus die hij gekopieerd heeft of die hij letterlijk gekregen heeft van hem. Maar alles ook nog wat gaat komen. Want alle evangelieën van Johannes, of het evangelie van Johannes, alle brieven van Johannes en openbaring van Johannes moest nog geschreven worden. Die waren allemaal veel later. Dit is een principe, mensen. Dit is een goddelijk principe. Maar God, en dat is waar het ook zo duidelijk is, mensen, waar het zo belangrijk is. Waar God eigenlijk de grenzen van zijn schrift neerzet. God hamert twee piketpaaltjes als het ware neer en zegt, hier tussen moet het zitten. Alles wat tussen de schrift past en de hele schrift moet door mij uitgeademd zijn. En niets anders dan de schrift. Anders heet het, mag het geen schrift heten. Begrijpen we dat? Dit is zo'n helder principe. Waar je ook kan zien dat God eigenlijk zelf door de inspiratie en de leiding van de geest, en daar gaan we straks heen, ook letterlijk al van tevoren heeft bepaald, hier is de maatstaf waar het tussen moet. Het moet door mij uitgeademd zijn en het moet passen in de schrift. Het moet van mij uitgegaan zijn. Dat is het enige criteria om daarin te mogen. En anders hoort het daar niet in. Begrijpt u ook waarom wij vaak zeggen van, dit is het enige wat we hebben en niks anders? Nergens anders wordt van verteld dat het van God is uitgegaan en zo gezaghebbend is als dit. Alle profetieën die we vandaag om ons heen horen, zien, en gelukkig onze gemeente is daar helemaal voor beschermd, grotendeels. Dat past niet tussen deze parameters. Elke profetie die vandaag gezegd en verkondigd wordt, niemand garandeert dat dat ook werkelijk tot uitvoering gebracht gaat worden. Met een beetje geluk 80% van de profetieën komen uit die sommige mensen zeggen. Met alle goede intenties van die mensen daar, hè? Er is maar één schrift. Er is maar één ding door God uitgeblazen, dat is zijn schrift. Dat hebben wij hier voor ons in 66 boeken. Dat het 66 zijn, ga ik nog uitleggen. Hè? Maar ik zet de piketpaaltjes neer. De schrift, de Bijbel, is door God uitgeblazen. Dat is het allerbelangrijkste principe. En daar zit heel veel aan vast. Ik hoop dat u dat ziet. Maar de vraag is van, hoe deed God dat nu dan? Hoe gaf God nu dan zijn woord aan die beginnende gemeenten? En ook in het Oude Testament, maar vooral in het beginnende gemeenten was het heel duidelijk. En u mag meegaan naar 1 Petrus hoofdstuk 1. Want God deed dat en door zijn geest. Maar dat wil ik ook aantonen vanuit het woord. Het was door zijn geest dat hij zijn woord gaf. En niets dan zijn woord. 1 Petrus 1 vers 10. En ik hou mij beperkt tot die versen, ook al begint het nu na deze zaligheid, en dat is de verlossing in de Heer Jezus Christus. Ja, hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Oftewel, de Oud-Testamentische profeten kregen over de Heer Jezus, zijn lijden en zijn werk aan het kruis, inzichten dat zou komen. En de geest doelde ergens in, want dat lezen we verder. Zie ik dat goed? Ja. En zij onderzochten op welke, en ik lees hier vanuit de HSV, dat hebben jullie misschien wel door, op welke manier zou je eigenlijk moeten invullen hier? Op welke omstandigheden dat het zou gebeuren? En wat voor tijd? Ja? Dus in de zin van hoe, hoe zou het gebeuren en wanneer? Wat voor tijd de geest van Christus die in hen was doelde. Toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna. De geest van Christus die in hen was doelde. Zij schreven het op. Ze zagen het voor zich. Zij gingen de schriften doorvorsten om uit te vogelen wat de geest in hun doelde. Waar die naar heen stuurde. En daar zie je eigenlijk al dat die schrijvers, de profeten uit het Oude Testament, onder de leiding van de geest stonden. Maar ga eens mee naar 2 Petrus, want daar staat iets meer over. Daar wordt het helderder verwoord naar het Nieuwe Testament en wat algemener. 2 Petrus hoofdstuk 1 vers 20 en 21. Dit moet gij vooral weten. Nou, dat is eigenlijk Petrus zijn begin zoals de Heer Jezus begint. Amen, amen, voorwaar, ik zeg u. Luister, megafoon, dit moet gij vooral weten. Dat geen enkele, staat er in de HSV, in de NBG staat, geen profetie van de schrift een eigen machtige uitlegging toelaat. En dan vers 21. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Wat gaat hier over de schrift? En ik laat 20 voor een gedeelte liggen. Hè? Ik laat alleen even zien dat daar geen enkele profetie van de schrift. Dus het gaat over de geschreven Bijbel, over de geschreven boeken. Het gaat niet alleen maar over het woordelijk spreken van profeten of profetieën. Die er in die tijd ook waren, dat heb ik vorige week ook verteld. Hè? De gemeente hadden zo'n nood dat ze niet allemaal geschreven materiaal kregen, maar ook direct door God geleid werden. Alleen in die eerste gemeenten, toen Gods woord nog niet compleet was. Maar Petrus zegt hier iets zo duidelijks in vers 21a. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens. Nooit. Geen enkele keer. Nu niet en nooit niet kon een mens putten uit zijn eigen bronnetje om het woord van God naar voren te brengen. De oorsprong gaat Petrus naartoe. Hij zegt de oorsprong van de schrift, de oorsprong van de profetie, de oorsprong van hetgeen wat God uitgeblazen heeft, is nooit te vinden in de mens zelf. Zien we dat, mensen? Dit is belangrijk. Gods woord is nooit te vinden in de mens zelf, is nooit voortgekomen uit, want het gaat hier over oorsprong, bron. Ja? Voortgekomen, opgeweld. Ja? Zoals water uit een wel omhoog komt, aan het begin van een rivier. Dat zal nooit gebeuren, zegt Peter, dus op geen enkele wijze met de schrift. Dat vindt zijn bron, zijn oorsprong niet in de mens. Maar, kijk eens, vers 21b. Maar door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Gods wegen gesproken. Door de Heilige Geest gedreven. Dat is een fantastisch woord. Gedreven, geleid. Ditzelfde woord wordt gebruikt in Handelingen voor een boot die door de wind wordt heen geblazen waarheen die wil. Toen Paulus in de schipbreuk zat en ze alles overboord hadden gegooid, als ik het juist heb uit mijn hoofd, hebben ze doelloos rondgedobberd. Maar waren ze van afhankelijk welke richting ze uitgingen? Waar de wind hen heen blies. Dat is het wat hier om gaat. Die mannen werden dus eigenlijk, de schrijvers van de schrift, werden gedreven door de geest. Als een boot door de wind werd meegeblazen. Een blad dat door de wind wordt meegenomen. Dat is hoe de Heer zijn woord gaf en bracht en uitademde. Zo werden dus de profeten, de apostelen, door de geest van God meegenomen om alleen de woorden van God op te schrijven. Hoe die dat deed? Geen idee. Dat vinden we hier niet, het wordt uitgelegd. We weten niet precies hoe God zijn geest hoe Gods geest hen leidde, hoe God zijn woorden uitblies, hoe hij de mensen stuurde. Maar één ding is zeker, en luister goed, dat de schrijvers alleen de werkelijke en waarachtige woorden van God opschreven. Daarbij de geest deze mannen zo leidde dat er geen enkele vergissing, geen enkele fout en geen enkele nalatigheid werd opgeschreven in hun eerste geschrift. Ik verbind het aan de eerste originele geschriften, hè mensen. Want dat is waar het hier over spreekt. Dit was Gods geest leidde en stuurde heel het proces. Zodat er aan het eind een onfeilbare, volledig door God uitgeblazen tekst ontstond. Dus alleen de schrijvers van de originele geschriften werden als het ware door de Heilige Geest gedreven. Om zo een onfeilbaar woord aan ons over te geven. Misschien even een klein detail hier. Dat steek ik wel op zijn plaats. Soms hoor je wel dat de schrijvers door God geïnspireerd werden. Zeg ik, dat is niet wat de Bijbel leert. De schrijvers waren gedreven. De tekst is uitgeblazen. De tekst is door God ingegeven. Of uitgeblazen, ja, geïnspireerd. Niet de persoon. Niet de persoon. Dat is denk ik een goed onderscheid om te maken. Ik hoor dat nog wel eens, gewoon als klein detail. De schrijvers werden door Gods geest gedreven. Zij waren een instrument in Gods hand om uiteindelijk de onfeilbare tekst van de schrift te geven. Weet u dat hier ook heel veel praktische lessen aan vastzitten? Heel veel praktische lessen, dan laat ik er eens over nadenken. Want dit zijn van die dingen die je eigenlijk wel regelmatig naar voren ziet komen, waar ik ook ben gaan zitten. Ik heb nagedacht, Heer, wat voor praktische toepassing heeft dit nu voor ons? Zoals ik bij het eerste punt ging zitten van, het is leuk dat u het weet, maar u moet weten hoe u het kunt gebruiken in uw leven. Ik ben hier niet minutie in uw hoofd aan het geven, ik ben hier een fundament aan het geven. Als deze mannen gedreven werden in de originele geschriften, om een onfeilbare tekst te produceren. Volledig door God uitgeademd heen. Ze werden door God gedreven. Soms, en dit is een van de punten waar ik, soms noem ik dat als een allergie van mij. Er zijn niet veel dingen waar ik echt van rillingen over mijn rug krijg, of uitslag krijg, of van mijn geestelijke zintuigen geïrriteerd raken, maar dit is er één van. Voor degenen die in mijn Bijbelstudie zitten, die weten ook dat ik op dit moment, of op deze uitspraak, wel eens heel zelfs ongeestelijk kan reageren. Dus ik moet mijn allergieën wat onder controle houden. Ik moet het allemaal sanctified, dat moet nog geheiligd worden. Ik weet het. Soms zit je in Bijbelstudies en we hebben het allemaal meegemaakt. Waar mensen zaten en zeggen wel, voor mij betekent het dit. Als je een tekst gelezen hebt, voor mij betekent het dit. En een ander die zegt wel, ik lees er dit in. En weer iemand anders die zegt, ik zie het zus. Ik zie het zo. U weet mijn reactie al wel. Het interesseert mij geen klap wat u denkt. Weet je, die Bijbelstudies waar je al die meningen en gedachten hebt. Ik denk dat het dit is, ik denk dat het dat is. Waar ik dus me dus afvraag. Misschien dat ik dat er nog even bij moet zeggen. En aan het eind krijg je dan ook nog wel eens een conclusie van. Ja, dit is de veelkleurige wijsheid van God. Alsof de uitlegger gedreven wordt door de geest van God. Alsof de uitlegger een instrument is in Gods hand en de Heer die leidt hem wel heen waarheen die wil. Dan lijkt het alsof de lezer de macht in de handen heeft om te bepalen wat er kwam. Maar dat was het niet. Deze mannen, die werden gedreven door de geest op een wijze zoals ongeëvenaard is in de hele geschiedenis. Niemand, ik kan niet claimen dat ik zo geleid word als hun. Ik heb geen foutloze, onfeilbare preek gegeven tot nu toe. Maar dat wisten jullie al. Dus mensen, we moeten daar voorzichtig in zijn om dit ook zo te zien. En waarom? Hier werden ze gedreven onder de leiding van inspiratie. Wij lezen onze Bijbel, wat hebben wij nodig? Illuminatie. Verlichting, inzichten wat er staat. We hebben geen inspiratie nodig om te bepalen wat er staat. We hebben verlichting van Gods geest nodig, wat het betekent. Het toen hij die mannen dreef om dat op te schrijven wat opgeschreven werd als het woord van God. Wij zitten onder het gezag van Gods woord, niet erboven. Dat is een belangrijk punt. Hè? Ik hoop ook dat het duidelijk is als u dit leest over de mannen die gedreven werden. Dit was niet omdat deze mannen slimmer waren dan u en ik. Ze hadden geen natuurlijke bekrachtiging of van nature een gave gekregen dat ze slimmer waren, dat zij maar profeet geworden waren. Of apostel en door de geest gedreven. Het had niets te maken met een hoge natuurlijke begaafdheid. De intellect van deze mannen deed niet ter zake. Het was nodig. Ja, als je de brieven van Paulus leest, dan lees je een hoog intellectueel man. Blij dat hij er was. Blij dat hij in ons team zat en niet tegenover ons. Hadden we een hele dobber om met Paulus in discussie te gaan. Ja. Er was geen enkele van nature aanwezige innerlijke bekwaamheid om Gods woord te ontvangen bij deze mannen. Ze waren niets anders dan een instrument. Een kruiwagen waar Gods woord naar ons toe kwam. Een ezel waarop de Heer Jezus Jeruzalem binnen kwam rijden. Meer waren deze mannen niet. God gebruikte vriend en vijand om zijn woord te spreken. Niet op te schrijven, maar wel te spreken. Weet je nog, van Gamaliel? Wel, het is beter dat één sterft voor allen, dat is beter. Wat schrijft Johannes erover? En hij wist niet dat hij profeteerde. Daar komt het op neer. Wel, ik hoop ook dat u begrijpt als u dit stuk ziet, zodat deze mannen geleid werden om het geïnspireerde, het uitgeblazen woord van God te geschreven, dat het niet zo was dat God hun alleen maar concepten gaf. En wat bedoel ik daarmee? Dat God dus als het ware een concept gaf aan de apostel om zelf maar verder uit te werken. Paulus, ik wil dat je vandaag eens nadenkt persoonlijk over liefde. En Paulus ging er zitten nadenken over liefde en hij zei, en hij schrijft het hele hoofdstuk uit liefde uit zijn creativiteit. Zijn eigen persoonlijke ingevingen. Dit is een theologie, hè, dat God alleen maar concepten gaf. Over de inspiratie. Over de leiding. Hey mensen, het is woordelijk. Ga eens mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 2, vers 13. Dan zal ik hier een Bijbelvers bijgeven. Om dit te staven wat ik hier zeg. Dit is ook waarom wij geloven in een woordelijke uitblazing. Oftewel een woordelijke inspiratie van Gods woord. Niet concepten. Woordelijk. Ik weet het, ik heb dat in het eerste stuk ook al gezegd. Toen we spraken in deel 1 over Mozes. Dat de Heer tegen hem zei, schrijf deze woorden op. En de Heer Jezus zegt het heel duidelijk. Wie niet in mijn woorden gelooft. En de Heer zegt zelfs nog meer. Geen woord van mij zal ter aarde vallen. Hemel en aarde, ja, die zullen nog eerder omvervallen, maar mijn woord zal uitkomen. Maar kijk eens hier in 1 Korinthe 2, 13. Dit is woordelijke inspiratie. Hiervan spreken wij dan ook met woorden. Die niet door menselijke wijsheid, maar... En dan lees ik hier even de HSV-versie. Woorden door de geest geleerd zijn. Zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken. En Paulus spreekt hierover. Hij zegt, hier spreken wij met woorden. En die woorden die vinden hun oorsprong niet in menselijke wijsheid. Dat is precies wat Petrus ook zei. Maar, zegt hij, en dan voegt de HSV het woordje woorden toe. Zien we dat? Want het is cursief. Ja? Het staat niet in de grondtekst, maar om het lezen... En het concept wat hier staat, begrijpbaarder te maken, voegen ze het in. Ja. En het klopt, dat dit is wat Paulus bedoelt. Maar woorden door de geest geleerd zijn. Het zijn geen concepten, mensen. Wij geloven in een woordelijke inspiratie dat God inderdaad die mannen dreef om woordelijk op te schrijven wat zijn woord moest inhouden. Elk woord. Begrijpt u nou waarom we zo langzaam door de prediking heen gaan en dat we woorden pakken om daarmee te worstelen en te stoeien en dat ik dingen ga uitleggen omdat we geloven in de woordelijke inspiratie. We geloven dat God deze mannen woordelijk dreef en het woord gaf zoals hij dat wenste. Ik heb daar nog een paar versen uit het Oude Testament. Het bulkt ervan. Ik bedoel, ik kon hier uren staan En het woord van God kwam tot Ezechiël. Spreek mijn woorden tot hen. De belofte, we lazen het gisteravond thuis. De belofte die God maakt via de profeet Nathan aan David. Het verbond van David. 2 Samuel hoofdstuk 7. Ik zal een huis voor je bouwen. Ik zal je koninkrijk zal gestalte krijgen. Het zal er een eeuwigheid. Zal er iemand op de troon zitten. Wat staat er dan? Al deze woorden sprak de profeet Nathan tot David. Al deze woorden. Niet een concept, niet een algemeen idee van, oh David, oh ja, de Heer die gaat wat mooie dingen voor je. Ja, je zoon die zal op de troon zitten. Je zal ook oud worden. En misschien ergens in de verre toekomst of zo, dan zal er ook nog iets gebeuren. Dat zijn ruwe concepten. Ja, dat zijn wat krijtlijnen. Nee, ik gaf een complete blauwdruk van hetgeen wat God gezegd had. Dat is wat ik vertel. Dat is alles. Matthäus 24, 35, ik refereerde er net al naar. Ik zal hem voorlezen, de woorden van de Heer. De hemel en aarde zullen voorbij gaan. Sorry. De hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Wat is dat een belangrijk punt, mensen? De woorden werden door God uitgeblazen. Gods geest leiden deze mannen, de profeten, naar het Oude Testament, de apostelen in het Nieuwe Testament, en het Nieuwe Testament is profeten, en dat alles bij elkaar om uiteindelijk een volmaakt, gezaghebbend boek te geven, waar alleen maar Gods woord in kwam. Hij dreef hen voort. En misschien nog belangrijk om hier iets toe te voegen. Want als we dan denken over hoe God zijn mannen dreef, dan is dat ook niet dat zij stenograaf waren. Dat zij een robot waren in Gods hand. Dat hun persoonlijkheid er niet toe deed. En dat ze eigenlijk, je zou kunnen zeggen, compleet overmeesterd werden door Gods geest. Dat deze mannen geen invloed hadden op de tekst. Zie, wat aan de ene kant heb ik nu heel duidelijk verteld. Het is het woord van God. Maar ik ga u nu net zo duidelijk vertellen dat het volmaakt woord van de mens is. Want soms, en dit is nog wel eens een gedachte ook in de wat conservatievere orden van het geloof, van de christelijk geloofssector, dat daar wel eens gedacht is van het is een mechanische dictatie. Ja. Begrijp je een beetje? Een steen is die totaal onbetrokken bij het werk. Ja. Zonder invloed, robots. Dit is eigenlijk hoe de Koran, hoe de moslims zeggen dat de Koran is gekomen. Totaal geen invloed van de mens. Dat is de enige manier waarop het veilig naar deze wereld kan komen. Elke secte gelooft in een bepaalde sector, in een bepaald facet, in mechanische dictatie. Ze waren een mens, al het menselijke van hun profeten was uitgeschakeld. Daar overheerste de zogenaamde God in alles. Maar nu eens even meedenken, als je teruggaat naar de Bijbel. Waar vinden we die overmeestering? Alleen bij de demonische machten. In het leven van de Heer Jezus, en ik ga er nu niet heen, omdat dit natuurlijk bij het woord willen we blijven. Als je kijkt naar demonische machten, waren dat de enige machten die de persoonlijkheid van de mens uitschakelden en omlegden. Weet je dat nog? Ze vielen in het water, ze rolden in het vuur, hun persoonlijkheid was totaal anders. Is dat niet fascinerend? Om dat te zien en dan te horen over alle sectes die eigenlijk roemen en zeggen van, maar hier is geen mensenhand aan te pas gekomen. En ze kijken naar ons en mijn moslim collega's in het verleden die zeiden, maar jij hebt een woord waar een mens bij betrokken is en daar zitten fouten in. En ik kijk hem aan en ik zeg, yes, dat klopt. Wel, in de Bijbel die u heeft, hè, daar zitten een paar fouten in. Ik had het vandaag over de originele geschriften. Hè. Die zijn foutloos. Maar dat is voor een andere preek. Blijven de gedachten vasthouden. Hè. Er is een mens bij betrokken. Ja, natuurlijk is er een mens bij betrokken. Wij kunnen roemen dat er geen mens bij betrokken is. Of dat hij volledig was overheerst. Mohammed was geen Mohammed meer. Mohammed deed maar wat hij moest doen. En dat is onfeilbaar. En dan ga je naar de tekst van de Bijbel en dan denk je van, Heer, wat is dat een bevestiging? Dat alleen in de demonische wereld, alleen in de duister, de persoonlijkheid totaal van de mens totaal werd ontwricht als ze werden overmeesterd door demonen. Bij God is het zo anders. Bij de levende God is het zo anders. Deze mannen werden geleid, wat we lazen, werden geleid door Gods geest. Weet je wat daar ook van uitstraalt? Fellowship. Gods geest verlangt fellowship met de geest van de mens. Niet om te overheersen, maar om ermee samen te werken. Om de mensen te betrekken in zijn werk. De Heer verlangt gemeenschap. God, luister eens goed, God werkte doorheen de persoonlijkheid van de apostelen en de profeten. Oef, is het alweer zo laat. Ik wou namelijk een klein zijstraatje maken, maar ik voeg het even in 3 zinnen toe. Daarom is het ook altijd in het Oude Testament, niet altijd, lees je bij sommige profeten dat God, waarvan Jeremia zegt, waarom ik? Ik heb je voordat jij geboren was al apart gezet. Om mijn instrument te zijn. Oftewel, God bereidde zijn instrumenten voor. Om door hun heen zo te werken in hun opvoeding, in hun training en uiteindelijk in hun verkondiging. Dat zij instrumenten waren die door de Heer persoonlijk, hun persoonlijkheid werd door de Heer gereinigd. Werd niet aan de kant gezet, maar werd gereinigd, werd geheiligd. Hun eigenheid werd geheiligd naar zijn beeld. De Heer verlangt inderdaad een actieve betrokkenheid in het leven van zijn profeet. Is dat niet exact wat in onze heiliging gebeurt? Er is die actieve betrokkenheid van Gods geest met onze geest om te bevestigen, Abba Vader. Daar is die samenwerking, die concurrence. Het was een diepe innerlijke verbondenheid van Gods geest die deze profeten en apostelen leidden. Ze waren geen dode instrumenten, maar levende geheiligde medewerkers. Ze waren geen passieve slaven, maar actieve vrienden. Wat zei de Heer Jezus toch? Ik noem u geen slaaf meer, ik noem u vriend. Wat zei hij tegen de 12? Overal vinden wij de persoonlijkheid van de schrijvers terug. We zijn door Efeze heen gegaan. Wie anders schrijft er zinnen van 200 woorden dan Paulus? Wie fabriceert woorden en plaatst gewoon 2 Griekse dingen bij elkaar en zegt, ah, dat is een nieuw woord? Paulus. Je gaat door Lucas heen en je leest over allerlei ziektes. Een vrouw die heeft bloeding. En die heeft waterzucht. Dat is Lucas de dokter. Begrijpelijk. Hoe schrijft hij? Heel gesofisticeerd. Wel, het was een man die goed was onderlegd in het Grieks. Het was de enige niet-Jood die geschreven heeft zo'n beetje in de Bijbel. Hij was onderlegd. Lees je naar Johannes. Johannes, een visser. Met een hele kleine woordenschat. Je kan gewoon de Griekse woorden tellen die hij gebruikt heeft. Hij heeft een kleine woordenschat. Met de meest diepgaande dingen legt hij voor ons neer. In de begin was het woord en het woord was God. Het woord was bij God en het woord was God. Oké. Om dat uit te leggen, ben ik 3 preken verder. En hij zegt het in een paar woorden. Onder de leiding van de geest. Zijn persoonlijkheid niet uitgeschakeld, zijn woordenschat niet uitgeschakeld, maar alles meegenomen, gedreven door de geest om een volmaakte plaats neer te zetten en zijn persoonlijkheid bij betrokken. Hoe dit gegaan is, mensen, hoe het kan dat Gods woord het woord van God is en het woord van de mens, ik heb geen idee, maar we moeten ze wel beide in balans houden. Als je die niet in balans houdt, dan hou je alleen maar het woord van God over. Heb je niks, geen mensen meer in. En als je de mens erin zet en dat alleen maar maakt, dan heb je alleen maar het woord van de mens met alle gevolgen van dien. Beide zijn waar. Het is 100% het woord van God. En ik schroom niet om te zeggen, dit zijn 100% de woorden van een mens. Daar schroom ik niet voor. Het is 100% mens en 100% God. Kent u nog een voorbeeld in de Bijbel waar we dat van kunnen zeggen? Jezus Christus zelf. Het grote mysterie. Waarachtig God en waarachtig mens. 2 personen in 1 wezen. En wij staan er naar een mysterie te kijken. Hoe kan het? Het kan. Daar is de parallel. Waarachtig Gods woord en waarachtig mens. Het woord van de mens. Samen in 1. Stelde ik de vraag, hebben we wel eens gedaan. Hè? Kon Jezus zondigen? Dan heb ik u gezegd, u moet een nieuw woord leren uit het Frans. Ik ben het woord even kwijt. Impeccable. Impeccable in het Engels voor onze. Impeccable. Not able to sin. En waarom? Omdat Christus zijn godheid, zijn mensheid leidde. Dat hij zondeloos was, bleef en niet kon zondigen. In dit woord, mensen, heeft God gedomineerd. Heeft hij zijn mensen gebruikt, geleid, zodat zijn schrift uiteindelijk volmaakt was in de originele geschriften. Hoe? Geen idee, maar hij is God. Hij hoeft het mij niet uit te leggen. Dat is wat het woord zegt. Ik hoop dat uw geloof wat gefundeerd is. En dat u begrijpt dat in deze verses waar u las van elk geheel de schrift is van God uitgegaan. Dat dat iets meer inhoudt dan, wel oké, God heeft het gesproken. Dat zet richting, dat geeft grenzen aan. Dat bepaalt wat in de schrift komt en wat niet. En dat het door de leiding van Gods geest is. Op een wijze die ongeëvenaard is en nooit meer gezien is na de eerste eeuw. Spreekt dit woord tot u? Als het vandaag tot uw hart gesproken heeft, en als u nog niet wederom geboren bent, dan is dit het moment. Het gaat er niet om dat u dit woord hoort. Het gaat er niet om dat u denkt dat dit fijn is en goed en misschien wel waar. Het gaat erom dat u hiervoor buigt. Want in dit boek, de Bijbel, is er maar één rode draad. Als u hier zit en u bent zondaar, dan is dit het moment waar u kunt buigen voor de Heer Jezus Christus. Want daarin vinden we ook dat Hij de enige verlosser is, de enige middelaar, de enige zoenoffer tussen God en mens. Kom tot Hem en doe het vandaag. Daartoe is de schrift gegeven. En dat is een geïnspireerde boodschap. Vader, ik dank u. Ik dank u dat we zo weer in uw woord mochten zitten. Om te luisteren naar wat uw woord zegt over zichzelf. Ik hoop dat u geëerd bent met de tekst dat heel uw schrift van u is uitgegaan. Dat we daar ook duidelijke conclusies aan moeten verbinden, Heer, dat het die 66 boeken zijn en niet meer en niet minder. En dat u die unieke gave van apostelschap en profetenschap gegeven heeft en hen gedreven heeft om uw woord te geven. Eens en voor altijd overgeleverd aan de Heilige. Heer, wat spreekt uw woord over grote duidelijkheid over zichzelf? Mag het ons fundament verstevigen? Mag het ons geloof als het ware bekrachtigen? Dat wij opzien naar u en zeggen, Heer, wat zijn wij afhankelijk van uw woord? Voed ons, leid ons daardoorheen. Dat wij steeds meer mogen zien van de heerlijkheid van uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus. Wie wij eens zullen horen en zien. En van hem zullen wij de woorden horen, de woorden van God. En het eerste, Heer, wat we van u willen horen, zij wel, gij goede slaaf. Over weinig heb ik u verantwoordelijk gehouden. Over veel zal ik u stellen. Trouwe slaaf, kom binnen in mijn koninkrijk. Heer Jezus, dat zullen de woorden zijn als wij hier komen te sterven. Die we graag van u horen als eerste als we in uw eeuwigheid komen. Dan horen wij rechtstreeks van de enige waarachtige Zoon van God. Woorden van God. En dan zullen wij ook erkennen dat het geschreven woord net zoveel gezag heeft. Heer, leid ons daarin in Jezus' naam. Amen.